Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 januari tot 25 januari loopt de Gebedsweek voor de eenheid van christenen. Naar aanleiding hiervan kan u tijdens deze week dagelijks luisteren naar de podcastreeks Kerk in Zicht. Dit jaar met als thema Bidden.
Joehoe!
Hallo!
Hela!
Hela!
Alles goed?
Yes, zeker.
Zin erin om hier tegenaan te vliegen vandaag?
Natuurlijk, hoewel dit niet echt mijn lievelingsplek is.
Ja, want we zijn waar in het?
In het Universitair Ziekenhuis, UZ Leuven.
UZ Leuven,
Gassensberg.
En dat is niet toevallig, want het is een plek...
Niet toevallig een plek waar ik al heel vaak geweest ben.
Waar je al heel vaak geweest bent. Want we gaan het vandaag eigenlijk hebben over gebed in zware tijden. En dan is dit ziekenhuis een plek die voor jou vaak... zwaar is geweest.
Ja, een stukje die toch een beetje mijn beproevingen al weerspiegeld hebben. Hè. Die kan dus iets rustiger.
Oké, dan gaan we daar naartoe.
Als ik er kom, toch? Ja, of we gaan naar de afdeling waar ik effectief soms lig. Daar weet ik dat er stoelen staan.
Oh ja, dan gaan we naar daar.
Ja.
Ik ben Chiara en maak een reportage over gebed. Een gebed, dat klinkt vandaag de dag in onze samenleving waarschijnlijk voor velen als een eigenaardigheid. Alhoewel, wie heeft er nog nooit een schietgebedje gedaan? In 7 afleveringen verken ik samen met Arnoud van der Meijeren en Shirin Irani de rol van gebed in heden en verleden. Ik zwerf rond in boeiende geschiedenissen, maar ook in persoonlijke verhalen, leer en passant de kunst van het bidden en vraag me af of het meer is dan enkel een hotline voor hopeloze hulpvragen.
Ja, we gaan gewoon geel volgen even, hè. Gele straat. Dat is hier een doolhof. Zie, maar dit is een container waar we doorlopen. Dat bestond nog niet.
Ze zijn aan het verbouwen.
Dit is echt gewoon zo'n een containerhal.
Ik zou hier zo verdwalen.
Ja. Het onthaal staat ook ergens anders dan anders.
Ja, het is hier de opname. U komt voor een opname?
Nee, ik heb hier vaak opnames gehad. En we hebben nu een opname voor de radio.
Ah, u mag daar zitten.
Ah, dat is misschien...
Ja,
dat is ideaal.
En het is hier rustig.
Ja.
All right.
We zijn hier nu op de afdeling waar jij al vaak geweest bent. Een afdeling die al een grote rol in jouw leven heeft gespeeld. Hè? Ja, ik werd eigenlijk... Hoeveel jaar is het intussen geleden? Iets minder dan 10 jaar geleden ziek. Tijdens mijn zwangerschap. En het was niet zo duidelijk wat er precies aan de hand was. Ik kreeg de ene na de andere infectie toen ik bevallen was. We hebben heel lang in duister getast wat er aan de hand was. En het ging van kwaad naar erger. Ik werd op een gegeven moment bed gebonden. Ja, dan werd ik binnenste buiten gekeerd. Ik ben van het kastje naar de muur gestuurd geweest. En uiteindelijk zijn ze dan toch uitgekomen bij een bepaalde auto-immuunziekte. Dan wisten ze eigenlijk ook niet goed wat ze daaraan moesten doen.
Het was redelijk onbekend.
Het was eigenlijk iets waarvan ze zeiden... Ja, dat is iets waarmee je moet leren leven. Maar ik had op dat moment ontzettend veel pijn. En ik kon ook letterlijk niet uit mijn bed. Ik kon dat niet aanvaarden, want ik dacht... Ik kan wel niet uit mijn bed en ik kan amper functioneren of werken. Ik heb 2 kleine kinderen. Op dat moment was mijn zoontje 5 jaar. Mijn dochtertje was pas geboren. En ik heb dat ook eigenlijk niet aanvaard. Ik heb toen echt naar God geroepen van... Kijk, ik heb hier een oplossing nodig... Doe alsjeblieft iets. En daar heeft gebed een grote rol gespeeld.
Ja, want dan wil ik dan inderdaad vragen... Van wat bad je toen eigenlijk in die periode om hulp dus?
Ja, en ik ben zelfs een beetje brutaal geweest. Ik heb op een gegeven moment gezegd... U moet iets doen. En op een dag kreeg ik de ingeving van... Goed, begin publicaties te lezen. Ik dacht, oké. Ik denk wel dat ik dat kan, zo'n medische publicatie lezen en begrijpen. Dus ik dook daarin... En ik las toch wel waarempel dat er voor mijn ziekte wel een bepaalde behandeling bestond. bleek dat ik daar spectaculair op reageerde en dat ik eigenlijk zo...
Spectaculair goed op reageerde.
Goed.
Ja,
ik werd zeer veel beter.
Ik zou denken dat je in die periode bij wijlen dat ook af en toe gaat twijfelen aan de relevantie van gebed.
Ja, absoluut. Kijk, ik was ook niet even ziek. Ik ben 5 jaar doodziek geweest. En dan ga je echt twijfelen van wat is dit? Dit eindigt niet meer. Mensen zeggen dan ook soms, ja, maar in je lijden, daar leer je ook uit. En je wordt daar een beter mens van. Mm. Dat is allemaal goed en wel voor even. Als je 2 maanden ziek bent, daar leer je heel veel uit. En je wordt een beter mens en je gaat heel dankbaar worden. Maar als dat jaren en jaren en jaren duurt, ooit heb je zoiets van, wat moet ik nu nog leren? Dus je wordt daar heel wanhopig van.
Ja. En werd dit toen soms misschien hier een soort mechanisme of zelf een mindtrick dat je dacht van dit werkt niet, ik word niet beter, dat bidden werkt niet? Of was dat toch nog een uitlaatklep van jouw frustraties?
Je gaat door 100 fases. Ja. Als jij zo door een heel diep wanhopig lijden gaat, ga je door heel veel fases. Het ene moment ben je helemaal hoopvol en denk je, ja, voilà, dit gaat nu de doorbraak geven. Het volgende moment zit je helemaal onderaan het rad. Mijn moeder sprak altijd van het leven is een rad. Ene keer ben je bovenaan, de andere keer ben je helemaal beneden aan het rad. En dat rad draait altijd. En zo is dat ook met jouw gevoel als je in zo'n lijden zit, in zo'n beproeving. Dat gaat op en af. Dus maar bij mij is er dan wel op een dag ooit die uitkomst uit de hemel gevallen.
In de Bijbel, onder andere in de psalmen, staan er heel wat gebeden. Viel je daar dan in die periode extra op terug?
Ja, ik heb ook heel vaak gelezen hoor, in de psalmen, in de Bijbel. Dan waren er ook psalmen die zeiden van ja, je moet niet jaloers zijn op mensen die het goed en gemakkelijk hebben. Geloof mij, als je heel ziek bent, dan kijk je soms met heel jaloerse ogen naar gezonde mensen. Dan denk je, was ik maar gezond? Kan ik niet gewoon zijn zoals die gezonde mens daarachter? En dan staat er in de Bijbel, maar je moet op niemand jaloers zijn. Want je weet ook niet hoe het met die mensen later gaat gaan. Hoe loopt het met mensen af? Welke fouten gaan ze nog maken? Hoe kijkt God naar die mensen? Nee, kijk naar jezelf, kijk naar je relatie met God. Dus je gaat de dingen gewoon ook heel anders bekijken.
Even kijken, hè. Welke verdieping?
Die of die?
A of B? A. Oeh, is helemaal vernieuwd. Ik herken het bijna niet. Ja, ziet als gewoon een andere afdeling geworden. Shirin, ik zie hier staan kapel gebedsruimte.
Kijk eens aan.
Zullen jullie er binnen wandelen?
Zullen we eens doen, hè?
De ziekenhuiskapel.
Ik ben hier zelf eigenlijk nog niet binnen geweest. Er is niemand.
Ik had dat stiekem dus eigenlijk wel een beetje verwacht. Dus we moeten niet super stil zijn.
Dus we mogen ook praten, hè?
Ja. Shirin, we zitten hier nu neer hier in deze kapel, laat ik dat dan maar zeggen. Zeg, je vertelde heel het verhaal van jouw eigen gezondheid. Zijn er zo nog andere verhalen die je hebt die zwaar waren voor jou?
Een ander voorbeeld, Chiara, is toen mijn moeder, nog niet zo heel lang geleden, is nu ondertussen, ik zal zeggen bijna 3 jaar geleden, maar ze is nog geen 3 jaar overleden, toen zij ALS kreeg. Dat was eigenlijk de periode nadat ik eindelijk wat op de been kwam. En dat we eigenlijk dachten van ja, we kunnen het leven hernemen. Mijn moeder was net met pensioen. Dus eigenlijk waren we een beetje in een juichstemming van ik ben er wat beter bovenop geraakt. Zij moet minder werken. Misschien kunnen we nu op reis gaan samen. En toen werd mijn moeder heel ziek.
ALS, wat is dat weer?
ALS staat eigenlijk voor amyotrofe laterale sclerose. En dat betekent eigenlijk dat je spieren volledig gaan verlammen. Bij mijn moeder ging dat heel snel. Dat is echt verwoestend. Ja. Omdat je niks meer kunt. Je kunt ook als patiënt niet meer praten. Je bent verlamd. Je bent als jouw geest zit gevangen in jouw lichaam. En je kunt ook niet meer kenbaar maken aan de buitenwereld wat je nodig hebt. Want je kunt alleen nog maar klanken uitstoten. Dus ja, dat is een case geweest waar ook veel voor gebeden is geweest. Maar zij is overleden. 6 maanden later was ze er al niet meer.
Hoe was dat voor jou, die tijd?
Dat is als in een waas aan mij voorbijgetrokken. Aan de ene kant had ik een zeer duidelijke taak. Ik moest er zijn. Ik was de enige die ze had. In de zin van, ze heeft geen andere kinderen. Ik ben enig kind. Ik heb geen vader die aan haar zijde staat. Want ze zijn gescheiden toen ik nog een baby was. Dus ik moest daar gewoon staan. Ik kan je wel vertellen hoe dankbaar ik was dat ik terug functioneerde. En dat het gebed verhoord was voor mijn gezondheid. Want waar waren wij geweest als ik voor haar niet had kunnen zorgen? Dus dat is zo'n heel dubbel verhaal. Aan de ene kant was dat verschrikkelijk om te zien. Aan de andere kant was het heel mooi dat ik alles heb kunnen betekenen voor haar, omdat ik wel functioneerde op dat moment en omdat dat gebed wel verhoord was.
Maken zo'n ervaringen als je eigen gezondheid en de strubbeling daar rond en de gezondheid van jouw moeder, dat jouw manier van bidden in de loop der jaren en doorheen deze moeilijkheden, dat verandert?
Ja, absoluut. Ik heb daar ook veel over nagedacht, hè, over de manier. Wat is bidden eigenlijk? Welk effect heeft het? Doet het wel iets? Hoe moet ik daarmee omgaan? Daar ga je heel erg over nadenken als je heel sterk voor het blok staat. Ik geloof absoluut dat je Gods levende woorden moet uitspreken. Dat geloof ik echt. Maar daarom werkt het nog niet als een soort magie. Wat is er dan met al die mensen die ziek blijven? Mensen die natuurrampen meemaken, die in een oorlog terechtkomen. Doen die allemaal iets verkeerd? Hebben ze dan niet hard genoeg gebeden, geloofd? Dus of het zo simpel recht door zee A zeggen en B krijgen is, dat zou ik dus niet durven beweren. Het is niet echt een one-size-fits-all oplossing, zou ik denken. Maar God is wel een one-God-fits-all God. Dus ik denk wel dat hij persoonlijk werkt. Ik heb ook de afgelopen jaren door al die beproevingen heen dingen geleerd. Ik heb van alles gedaan. Ik heb en theologie gestudeerd, veel met mijn neus in de boeken gezeten. En lesvoorbereidingen gemaakt. Dus veel met mijn neus in de Bijbel gezeten. Dan die beproevingen meegemaakt waarbij dat je veel bidt en je gaat afvragen hoe werkt gebed nu. En de grootste conclusie die ik daaruit trok was, het gaat niet alleen maar om snel iets krijgen van God. Het gaat om wie is die God? En hij staat in dat lijden naast ons. Jezus heeft zelf geleden toen hij hier op aarde was. Hij weet wat het is. En daarom stapt hij mee met ons in dat lijden. En ik heb daarin een bondgenoot gevonden. Je krijgt niet altijd alles wat je wil. Hoewel je daar absoluut voor mag bidden en dat verlangen mag hebben. Maar hij is er wel naast je in dat lijden. En dat vind ik heel belangrijk.
En vraag me dan af, als je die dingen meemaakt, ga je dan in je gebed ook soms je boosheid of je frustratie naar God uiten?
Oh ja, dat heb ik absoluut gedaan. Ik heb keren op mijn knieën gezeten en geschreeuwd naar God van wanneer ga ik nu een antwoord krijgen? En ik heb dat niet gewoon gezegd zoals nu, hè. Ik heb dat echt geschreeuwd. Absoluut. Ja, ik denk dat God echt niet gechoqueerd is, hoor.
Deze ervaringen, hebben die jouw kijk op gebed en op geloof moeilijker of complexer gemaakt? Of net authentieker, volwassener?
Misschien is volwassener wel het juiste woord. In die zin dat er dus duidelijk verschil is, hè, tussen het verhaal van mij en dat van mijn moeder. Mijn gebeden werden verhoord. Kijk, mijn moeder heeft ook gebeden voor genezing. Zij hoopte toch ook dat ze zou genezen, maar ze ging dood. Waarom is dat? Ja, kijk, we krijgen gewoon niet altijd wat we willen hebben. Betekent dat we moeten zeggen, ja, ik krijg niet wat ik wil hebben, dus ik loop weg? Nee, dat betekent dat we toch een verdieping in die relatie met God verder mogen en moeten zoeken. En dat we verder gaan aan de hand van God.
Hoe zit het dan met onverhoorde gebeden? Hè? Ik wil zeggen, waarom wordt het ene gebed wel en het andere niet verhoord?
Wel ja, je wordt daar ook een stukje volwassener in. In die zin, ik heb gemerkt dat gebed niet altijd verhoord wordt zoals je wilt. Hè? Bij mij heb ik het gevoel dat mijn gebed wel werd verhoord. Mijn moeder ging dood. Hoe zit dat precies?
Ze had ook gebeden.
En ze had ook gebeden. En toch is zij gestorven. Er zijn dingen die gewoon niet opgelost geraken.
En Shirin, hoe ga je dan praktisch om met die spanning tussen enerzijds geloven in de kracht van gebed en anderzijds het zien van lijden en onverhoorde gebeden in de wereld? Kan je dat dan een plaats geven?
Er is eigenlijk een heel mooie vergelijking die gemaakt wordt door Corrie ten Boom. Dat is een dame die niet zomaar een gemakkelijk leventje heeft gehad, hoor. Zij is iemand die de gruwel van de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Heeft veel geliefden verloren. En zij begreep eigenlijk heel goed onder die moeilijke omstandigheden dat niet elk gebed verhoord wordt, zoals wij vaak hopen. En zij bekeek het leven als een borduurwerk. Zij zegt van, kijk, wij kijken vaak naar de achterkant van zo'n borduurwerk en wij zien alleen de draadjes die daaruit hangen. En we zien de chaos, knopen. En God kijkt naar de andere kant, hè, aan de voorkant. Hij ziet het plaatje van bovenaf. En soms moeten we gewoon erop vertrouwen dat zelfs als een gebed niet wordt verhoord, zoals wij wel hopen, dat God toch eigenlijk alles ten goede doet meewerken in ons leven en in zijn plan.
Jij bent nu iemand die heel duidelijk vertelt over de moeilijkheden waar je mee hebt geworsteld. Niet alleen qua gezondheid, maar ook in je gebed. De frustraties daarin. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er dat heel veel gelovige mensen eerder die gebeden die wel zijn verhoord heel hard gaan proclameren en hetgeen waar ze het moeilijk mee hebben, meer naar de achterkant verschuiven, daar minder over vertellen, waardoor je een soort van, als het ware, een Instagram-filter over je gebedsleven ook vertelt. Dat het moeilijker is om naar buiten te komen met hetgeen waar je mee worstelt. Ook onder geloofsgenoten.
Ja, ik denk dat wij in onze kerken soms te gemakkelijk een platform geven aan de gebeden die verhoord werden. Zo vanuit een hoera-stemming. Net zoals in onze maatschappij, we ook veel liever kijken naar de succesverhalen. Maar het is net heel verfrissend om ook te zien van sommige dingen zijn gewoon één grote worsteling. En dat is soms moeilijk. Want ik vertel hier nu wel een heel mooi verhaal van het feit dat ik jarenlang bedgebonden was en ik ben eruit gekomen. Maar er is ook een verhaal van die moeder die gewoon gestorven is. En dat is ook een deel van de realiteit. Er zijn dingen die gewoon niet opgelost geraken. En ondanks dat, dat is ook het hele geloofsverhaal. Ondanks dat mag je geloven en mag je aan de hand van God wandelen. En dat is ook de diepe kern van geloof. Niet alleen maar het krijgen. Ja, en voor mijn moeder was dat ook niet zomaar een kwestie van, oh, ik sterf nu. Zij zag dat ook ergens als een ik ga naar huis, naar mijn vader. Dus zij vond dat eigenlijk ook een afsluiting van haar aardse leven, maar een binnengaan in het hemelse leven. Dus voor haar was dat ook binnengaan in het huis van haar vader.
Ook morgen worden we opnieuw intiemer. Dan vertelt ook Arnoud zijn verhaal over hoe het leven niet altijd loopt zoals je hoopt.
In de tweede aflevering van deze reeks liet Marcel zijn licht schijnen op de rol van gebed in de geschiedenis van het christendom. Vandaag duiken we met hem in zijn eigen geschiedenis. De tocht vertrekt in het seminarie en voert via de gevangenis naar de theologische faculteit. Elke locatie onthult een bijzonder aspect van bidden, een onmisbaar ingrediënt in zijn leven.
We staan hier aan de deur waar wij het gebouw binnen gingen. Dan moesten we naar de eerste verdieping gaan en dan hadden we daar in één hang ieder naast elkaar onze kamer. En hier beneden, dit was de ruimte waar je dan de krant kon lezen. En daarachter was dan die kleine kapel. En als je daar dan de bocht omgaat, dan kom je aan het gebouw waar de refter was. En dan hier tegenover, daar heb je het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Dus ik heb het tweede jaar dat ik hier woonde, studeerde ik filosofie. En dan moest ik dus gewoon oversteken van die deur, zo 10 meter ver, om naar de les te gaan.
Is er veel verschil tussen godsdienst en filosofie?
Goh, filosofie kan. Je kunt God daarin betrekken, maar je kunt ook filosoferen zonder dat het iets met God te maken heeft. Hè. En er zijn natuurlijk ook veel filosofieën die uitgaan van een standpunt dat er geen God zou zijn. Hè.
Deze locatie ademt veel geschiedenis uit?
Ja, geschiedenis wel in die zin dat deze vleugel hier, waar de kapel ook deel van uitmaakt, ja, daar was plaats voor een 150 seminaristen. En dat heeft toch in de jaren 50 nog volgezeten. En ik ben hier geweest 76 tot 78. En dan waren we met 10, 12. Dus er is echt vanaf 68 zo ongeveer een decimering. Er is maar 10% meer die overblijft. En zoveel mensen die uitgetreden zijn, en dat weet ik allemaal. Hè. Dus er is iets door heel deze wereld gegaan die het geloof niet bevorderd heeft.
De kerk is meer en meer geschiedenis?
Ja, goed. Wij zijn nu de kerk. Dus als wij geschiedenis zijn, oké. Maar ik denk dat het nodig is om de handen in elkaar te slaan. Ecumene, dat is nu iets wat een kans krijgt, maar dat hebben we gewoon nodig. Als een protestant een katholiek niet kan respecteren, dan gaat het niet goed. Dus wij moeten de handen in elkaar slaan, wat niet betekent dat we allemaal helemaal hetzelfde moeten zijn. Laat ons de verschillen die er zijn respecteren, aanvaarden, kijken of we daar onze weg in vinden, maar vooral elkaar waarderen en front vormen.
Want kerkelijk gezien heeft u toch een hele boeiende geschiedenis, of toch een verscheiden.
Ja, wel ja. Dus na seminarie heb ik nog een jaartje zo wat deel uitgemaakt van de universitaire parochie. En daarna ben ik eigenlijk gestopt met naar de kerk te gaan. En dat heeft 14 jaar geduurd. Er is een moment geweest, dat herinner ik mij, dat ik zei van, God, ik weet dat je bestaat, maar laat mij alstublieft gerust. Dus hij heeft dat wel een tijd gedaan.
En waarom heeft dat zo lang geduurd dan?
Ja, dat is een gebedsverhoring. Hè. Ik had aan God gevraagd om mij gerust te laten. Dus ja. Aan het eind van die periode dacht ik van, God, er moet toch iets gebeuren in mijn leven. Zoals ik nu bezig ben, kan eigenlijk gewoon niet verder. Ja, dan ben ik op zoek gegaan, maar ik wist niet wat ik zocht. Op een bepaald moment las ik een advertentie. Pinkstergemeente, samenkomst iedere zondag. Er stond ook nog bij kinderopvang voorzien. Dat was voor mij niet nodig. Ik was alleen. En dan ben ik dus een jaar of drie lid van de Pinkstergemeente geweest. Daarna ben ik overgestapt naar de Evangelische Kerk hier in Leuven. Ik studeerde intussen aan de Evangelische Theologische Faculteit. En dat was dan in hetzelfde gebouw.
Ja, we fietsen een beetje door Leuven heen.
Ja.
Vroeger ook veel gedaan of ging alles te voet?
Ja, er zijn jaren geweest dat ik echt alles te voet deed. Dat is veranderd toen ik aan de ETF begon te studeren. Want ja, dat was wel 5 kilometer ver, omdat die iedere dag altijd te voet te doen heen en terug. Dus toen ben ik weer gaan fietsen. En ik heb behoorlijk veel gefietst. Want ja, ik rijd geen auto, hè. Dus de verplaatsingen vroeger waren allemaal met de fiets, behalve als je verder weg moest met de trein en zo. En nu gebruik ik veel bussen eigenlijk. Fietsen is niet meer zoveel. Maar het is natuurlijk, het is de meest praktische manier om je te verplaatsen in een stad, hè? De fiets.
En iedere student heeft hier zijn fiets waarschijnlijk? Of?
Ja, zijn er echt.
Of studenten pakken ergens een fiets?
Ja, het gebeurt natuurlijk nog altijd. Hè? Ja, dat is wel zo.
Goed. Dan zou ik zeggen, wij stappen op en wij gaan naar een minder aangename locatie. De hulpgevangenis is hier vrij kort tegen, hè? Dat is,
Ja.
Goed. We zijn er al.
Ik ben een aantal keren, alles samen misschien een keer of 10, hier in de hulpgevangenis geweest om iemand te bezoeken. En dat was eigenlijk iemand van onze kerk. Natuurlijk, hij had wel dingen gedaan die daar aanleiding toe gaven. Maar het is toch wel zo dat wereldwijd van de christenen ongeveer 1 op 7 vervolgd wordt voor zijn geloof. Hè? Dus dat is realiteit in de 21ste eeuw. Ja, het wordt echt benadrukt. Bid alsjeblieft elke dag voor christenen, broers en zussen, die vervolgd worden. Hè. Het is belangrijk dat je daar in gedachten mee bezig bent en voor die mensen bidt.
En die komen dan vrij?
Soms, maar pas op, dat is ook plan van God. Hè. God kan iemand juist goed gebruiken in de gevangenis.
Maar als je binnen zit, vanwege je geloof, dan leer je harder bidden? Of?
Wel, God. Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Er zijn toch wel getuigenissen van mensen die in een gevangenis zitten en die daar op zo'n speciale manier God ontmoet hebben. Hè? Dat ze echt voelen dat hij er is. Hè? Dus dat bidden, dat krijgt wel een andere dimensie als je in de gevangenis zit. Dat denk ik wel. Maar wat dat betreft kan ik niet echt uit ervaring spreken. Hè?
Bestaan er zo'n specialisaties van bidden? Mensen die speciaal voor gevangenen bidden of mensen die speciaal voor zieken bidden? Of zijn bidders all-rounders?
Nee, maar ja, ik denk dat de meeste mensen wel meer voor bepaalde dingen bidden. Je kunt nooit voor alles bidden. Hè? Er zijn mensen die denken dat werkt. Dan zeg je, Heer, genees alle zieken, zegen alle zendelingen en nog een paar dingen. Wilt u zorgen dat iedereen eten heeft? Na een aantal keer ga je daar wel mee stoppen, maar je merkt dat dat toch niet op die manier gebeurt. Hè?
Ik stel voor dat we deze drukke straat maar verlaten en een rustige plek opzoeken. Op naar Hevelee dan maar. Marcel, daar straks waren we aan het seminarie, nu staan we aan een klooster. Klopt dat?
Ah ja, het is een voormalig klooster hè? Van de Jezuïten. Het was een opleidingscentrum. In Leuven had je er twee. Hier zaten de Franstaligen en aan de Waverse baan zaten de Nederlandstaligen. Maar toen de katholieke universiteit splitste, hè, dus had je de Nederlandstaligen en de Franstalige universiteit die apart ging. En toen is hier het Franstalig opleidingscentrum ook gestopt. Er waren nog een paar Jezuïten, maar in de jaren 70 heeft het toenmalig Bijbelinstituut dat overgekocht. En dus werd heel het terrein hier dan van hen. Ik heb hier gestudeerd vanaf 94. Ja, het was een opleiding van 5 jaar, maar er zat een tussenjaartje tussen. En de laatste jaren heb ik halftijds gedaan. En ben ik ook beginnen werken. Ik heb hier ook gewerkt. Ik was secretaris voor de bachelor, want ik heb heel die verandering meegemaakt. Hè, naar het nieuwe systeem Bologna met bachelor en master. En toen ik klaar was met het eerste deel van het programma, kwam hier iemand die mij interesseerde, en dat was mijn vrouw Wilhelmien, een Nederlandse. Dus wij zijn dan in 98 getrouwd, we zijn bijna 20 jaar getrouwd geweest. Voor haar was dit het grootste deel van haar leven. Ze heeft hier gestudeerd, als vrijwilliger gewerkt, we hebben hier samen ook een tijdje gewoond. Maar ze is vrijwilliger gebleven tot haar laatste dagen. Ja, ik heb hier heel veel aan gehad, moet ik zeggen. Ik ben heel blij dat ik hier heb kunnen studeren, het heeft mij veel goed gedaan. Dus ik was tot bekering gekomen. Hè?
Dat betekent?
Wel, bekering, ja. Dat betekent, ik heb heel mijn leven wel geloofd. Hè? Denk aan die uitspraak van God, ik weet dat je bestaat. Hè? Maar ja, tot bekering komen was voor mij van, ja, oké, nu ga ik God weer een serieuze plaats in mijn leven geven. Dat heeft toch echt veel veranderd. Hè? Dus ik had een baan, administratief werken in de bijzondere jeugdzorg. Daar ben ik dan mee gestopt om theologie te gaan studeren. Wat was het punt? Ik dacht, ja, oké, nu ben ik lid van een evangelische kerk. Ik wil theologisch wel een beetje beter weten hoe de dingen in elkaar zitten. En ja, wat een ontdekking. Hè? Op 5 kilometer van waar ik woonde was hier een school waar ik die studie kon doen. Dus toen ben ik daaraan begonnen. Ja. Ik was een zogenaamde late roeping. Hè? Ik was 37 toen ik begon te studeren. En dat was allemaal heel erg boeiend. En naast de studie zelf, hè, ik heb wel eigenlijk altijd graag gestudeerd. Dus ja. En dan daarna, intussen was mijn vrouw ziek geworden. In 2001 zijn we gaan wonen in de buurt van de Parkabdij. In 2005 is ze dan ziek geworden, heeft een hersenontsteking gehad. Dus dat heeft ons leven op zijn kop gezet wel. Maar daarna, vanaf 2009, ik ben dan een jaar of 6 hier dus voorganger geweest in de kerk die hier samenkomt, de Evangelische Kerk van Leuven. Dus voorganger betekent dat je vaak voorgaat in de dienst, de preken verzorgt, maar ook allerlei andere dingen, pastoraal werk, vergaderingen enzovoort, alles wat erbij komt kijken. Hè. Vergelijkbaar met een dominee. Het verschil met een pastoor is dan in de eerste plaats dat je getrouwd bent. Verder komt dat werk redelijk goed overeen, denk ik.
Ik heb hier een master gehaald. En dan vonden ze het hier eigenlijk wel interessant als ik zou een doctoraat halen aan de Katholieke Universiteit. Omdat je dan ja, een stukje inbreng vanuit een andere opleiding hebt. En dan zie je weer de connectie komen hè, tussen de verschillende takken in het christendom. Mm-hmm. En dus ik was begonnen met een predoctoraal programma aan de Katholieke Universiteit. Hè. Maar toen werd mijn vrouw ziek en dus dat is dan gestopt. Dus ik heb die draad nooit meer opgepakt. Ik denk ook niet dat het Gods bedoeling was dat ik een doctoraat zou halen. Dat is voor mij niet nodig. En later heb ik nog aan de protestantse faculteit ook gestudeerd. Hè, dus.
Ik ben een zeldzame Vlaming die aan alle theologische faculteiten hier in Vlaanderen gestudeerd heeft.
Ja, theologie genoeg.
Steeds op zoek naar die verscheidenheid.
Ja, hoewel het is nooit af. Hè, maar laten we zeggen, de vormen van christendom die hier in West-Europa courant zijn, die ken ik nog allemaal wel een beetje. En ik vind dat fijn, omdat je kunt van elkaar leren. Hè? Als het nu gaat over bidden. Dus in katholieke kringen wordt veel vaker gebruik gemaakt van een gebed die opgeschreven is. Vaak ook al lang geleden opgeschreven is door iemand, een heilige bijvoorbeeld. Hè? Je kunt daar toch van leren. Zie je, van de andere kant denk ik dat ook katholieke mensen soms wel kunnen leren van de spontane uitspreken van een gebed zo helemaal onvoorbereid. En dat vind ik boeiend. Het is toch gewoon jammer als je zou zeggen van ja, bedankt, ik moet daar nooit meer iets van horen.
In dit gebouw is ook een kerk, jullie kerk?
Ja, dus hier was een kapel van de Jezuïeten natuurlijk. Je kan 300 man in die kapel. En zoveel moeten er hier ook gezeten hebben in heel dat gebouw. De inrichting was traditioneel, om zo te zeggen. Dus in de lange vorm, hè, dus het altaar van voor. Terwijl nu is de inrichting gedraaid. Dus het altaar staat nu aan de lange kant. Maar het is geen altaar, het spreekgestoelte staat aan de lange kant. Zie je? En dan zitten de stoelen, staan in een waaier zo. Maar akoestisch is de oorspronkelijke opstelling beter.
Kunnen we eens gaan kijken?
We kunnen naar eens gaan kijken.
Er staat al chapel, dus we gaan de goede kant uit.
Ja, twee trappen. In der tijd, wij mochten de lift niet gebruiken. Hè. Het was een oude lift en hij was ook vaak kapot. Dus je mocht de lift alleen gebruiken als je bagage mee had. En dat zit er nog altijd in. Maar nu, hier moet een sleutel zitten, maar welke is er nu juist? Dat zijn er heel wat, als ik ze moet allemaal aflopen.
Ah, ja, oké.
Voilà.
Ja.
Dus hier staan uw stoelen opgesteld, een beetje in een U-vorm. Een orgel is hier niet, er staat een piano. En aan het eind van hieruit gezien heb je gordijnen. Ik denk dat daar dan eigenlijk het altaar gestaan heeft vroeger. Maar nu is dat een bergruimte, want ja, de kerk hier is ontwijd geweest. Hè. Dus voilà.
Wat ik mij afvroeg, is er dan een evangelische manier van bidden? Kan je zeggen, een evangelisch christen bidt zo?
Nee. Je hebt misschien andere dingen, andere formuleringen of zo, dat kun je wel horen. Maar je kunt niet zeggen dat het dan een betere of een mindere kwaliteit heeft. Dat
maar de vorm verschilt?
Dus evangelische mensen zullen vaker een spontaan gebed hebben, hè? Dus niet opgeschreven. Dat is een andere manier om iets te doen. Maar ja, op zich, God ziet het hart aan, dat helpt zeker voor het gebed. God heeft geen lijstje dat hij afvinkt, zo van, ja, kom dat tegen, dan is het een goed gebed. Zo werkt dat niet, hè. Dus een goed gebed is een gebed dat gemeend wordt. Een gebed waarin je zelf niet centraal staat. Hè. Dat is waar het op aankomt in gebed. En dat zit dan niet in de formele kanten daarvan, maar het zit in de inhoud, of je het meent en of je beseft dat je klein bent in vergelijking met God, hè, dat het om hem draait.
Hoe gaat dat hier op een zondagvanmiddag, het bidden? Zijn dat speciale mensen die bidden? Of?
Nee, we hebben hier geen speciale bidders. Kijk, je hebt dus iemand leidt de dienst en iemand anders verzorgt de preek. Dus die hebben zich daar zelf op voorbereid en die hebben ook gebeden. Ja. Degene die de leiding over de dienst heeft, die bidt aan het begin.
Heere God, Vader, Zoon en Geest, dank u dat we bij u mogen komen deze morgen. U hebt ons een eeuwige toekomst gegeven. door de straf voor onze fouten te vereffenen. En we willen u daarvoor eren, elke dag, maar in het bijzonder toch op zondagmorgen.
Aan het eind is er een zegengebed, tussendoor bidt hij misschien ook nog. De spreker die kan ook zijn preek afsluiten met een gebed. Soms wordt er gewoon een uitnodiging gedaan, zo van, wie wil mag een gebed uitspreken. Maar dat is wat lastig, je zit hier met meer dan 100 mensen vaak. En we moeten het allemaal kunnen verstaan en zo.
Mag ik enkele gelovigen vragen om met ons te willen bidden?
Vader in de hemel, u komt alle lof en eer toe. U hebt ons uw Zoon gegeven om onze zonden aan het kruis te dragen.
Het gebeurt ook wel eens dat de dienstleider zegt van, oké, we gaan u wat tijd nemen. We gaan in kleine groepjes van 2 of 3 of 4 of 5, we gaan bij elkaar staan en we gaan bidden voor dit of voor dat.
Midden tijdens de dienst?
Ja, midden in de dienst. Dat gebeurt. Dat is niet heel vaak, maar dat is meer dan eens gebeurd.
Hier zijn wij en hier bent u zo dichtbij, hier en nu. Aan uw hart horen wij dicht bij u voor.
Nog eens even terug persoonlijk, uw vrouw, hè?
Ja.
Dat was Willemien?
Willemien, ja.
Ja. Hoe lang waren jullie getrouwd toen?
We waren nog niet zo lang getrouwd toen dat bericht kwam. Zo van, er is waarschijnlijk een erfelijke ziekte in de familie. En dus we waren dat aan het onderzoeken. Maar ja, goed, er werd toen gedacht, een vrouw heeft de ziekte zelf niet. Ze heeft het wel door, maar ze wordt daar zelf niet ziek van. En wij dachten, oké, we hoeven ook niet te onderzoeken of ze het heeft. We hadden geen kinderen, we hebben het nooit gehad. Dus dat maakt voor ons niet echt veel uit. Maar veel jaren later, meer dan 10 jaar later, dacht mijn vrouw van, ik wil dat nu toch weten. Dus die deed dat onderzoek doen en ze had de ziekte. En toen moest gekeken worden, het was een stofwisselingsziekte. En dus er konden problemen zijn met de hersenen, met het hart, met de nieren. Ook ogen en oren moest jaarlijks een onderzoek voor gebeuren. Maar er waren dus effectief, toen ze voor het eerst onderzoeken deden, waren er hartproblemen. Ze had een hartwandverdikking. Dus daar kreeg ze dan enzymtherapie voor. Dus daarmee is die hartwandverdikking weer weggegaan. Maar we hadden een boekje waar zo van alles in stond over die ziekte. En ze kon ook een lekkende hartklep krijgen. Dat is ook gebeurd. Ze kon hartritmestoornissen krijgen, is ook gebeurd. Stond nog ook op het lijstje hartaanval. Dus ik dacht, help, had dat ook nog een keer gebeuren. Maar goed, het is vaker zo als je iets met de hersenen hebt, dat je dus als restverschijnsel epilepsie hebt. Dus dat was zo bij haar. Maar de medicatie was altijd goed geweest. Alleen wisten we niet dat die na verloop van tijd moest verhoogd worden. En dus kreeg ze een aanval. Maar op het moment van die aanval is er ook hartfalen geweest. Dus ze is toen van hier met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 1 kilometer verder, dat was niet ver. En ik zat tussen die twee, tussen hier en het ziekenhuis, was ik in de boekwinkel aan het werken als vrijwilliger. Dus ik kon er ook heel snel bij zijn. En Willemien is daar doorgekomen. Het was echt door het oog van de naald, maar ze is er doorgekomen. En relatief goed. Natuurlijk, achteraf zeg je dan van het leven is nooit meer hetzelfde geweest, maar je was blij dat het er was. Op een bepaald moment wou de prof mij spreken. Dus Willemien was dan opgenomen in het ziekenhuis. We wisten nog niet dat het de laatste keer ging zijn, maar het was wel zo. En die prof die wou mij spreken en hij zei, eigenlijk zou ze een harttransplantatie moeten hebben, maar we kunnen dat niet doen bij haar. En hij vroeg mij toen ook van, moest er een hartstilstand zijn, moeten we haar dan reanimeren? En ik heb toen gezegd, nee, je moet dat niet doen. Omdat ik wist, Willemien vindt zelf wel dat ze lang genoeg ziek geweest is. Zij wil vooral nog leven om voor mij. Ik besloot van, laten ze dat maar niet doen. Maar wie gaat er denken? Dat was de maandagavond dat ik dat aan die prof zeg. Nee, je moet niet reanimeren. In dezelfde week, de vrijdagmorgen, krijgt ze een hartstilstand. En dan moesten ze niet reanimeren. Hè? En ze had mij nog zelf gebeld. Ze had mij al 3 keer gebeld die ochtend. En de 3e keer zei ze van ja, ik denk niet dat ik voor het weekend naar huis zou mogen gaan. Ja, ik dacht, ik denk het ook niet. En 20 minuten later belt het ziekenhuis. Ja, meneer, het is om te zeggen dat uw vrouw overleden is.
Ik zou denken, iemand die gewend is om veel te bidden, als je met zo'n zware gezondheidsprobleem wordt geconfronteerd, dan ga je bidden.
Ja, wel, kijk, op het moment van die hersenontsteking was het voor mij soms toch wel redelijk moeilijk om te bidden. Het is gewoon allemaal zwaar op dat moment. En je probeert 2 keer per dag, mocht nooit langer dan een kwartiertje of een half uurtje bij haar zijn. Dus ik deed dat 2 keer op een dag, maar dat was zo vermoeiend. Maar ik weet wel nog dat ik was dan van het ziekenhuis naar huis aan het fietsen. Ja, ik had zo'n gevoel van vrede. Dat was zo opmerkelijk. Want ja, ik weet het zoveel jaar later nog. Het is nu 20 jaar geleden van die hersenontsteking.
Maar was uw spontane gebed dan niet van Heer, genees mijn vrouw? Of laat mijn vrouw blijven leven?
Ja, maar ja, natuurlijk wel. Toen zij die epilepsieaanval kreeg, dat was hier in dit gebouw gebeurd. Dus ik word door een student opgehaald. Ze zijn hier intussen met de mug. En ik hoor iemand zeggen, vermoeden van hersenbloeding. Ach, oh, help. Dus ja, natuurlijk, het is een hartekreet. Op dat moment is het niet van bladzijde zoveel in mijn gebedenboek. Nee, het is gewoon met niet veel woorden van, heer, het is niet meer dan dat, help. Ja. En ja, goed, dat is subjectief. Maar ik heb de overtuiging, ik zat daar en 20 meter verder zijn ze bezig met te proberen om haar te redden. Ja. Ik ben er zeker van, God is daarbij op dat moment. Daar zijn engelen rond en het is God die erover waakt. Dat wist ik en ik zit daar maar te bidden. Dus ja, natuurlijk bid je voor genezing. Ja.
Is bidden ook een hulplijn, een hemelse hotline? Of?
Ja, wij hebben hier iemand in onze kerk die dat graag zo zegt, zo van ja. Ik doe altijd eerst een telefoonnetje naar boven. En ik heb een boek gelezen van iemand die zegt, ja, het was een gebed en ik vond het zo belangrijk dat ik het gememoriseerd heb. En wat was dat gebed? Help.
Het laatste redmiddel, als er verder niks werkt van wetenschap of wat dan ook?
Misschien dat bidden je zal helpen om er zelf in te veranderen. Want heel vaak is een situatie gewoon wat ze is. Het enige waar wat aan kan veranderd worden is hoe ga je ermee omgaan. Zie je? En misschien iets wat ik mag zeggen. Kijk, ik vind het zo geweldig. Je kunt bij God zelf komen. Je hebt niemand ertussen nodig. Veel mensen bidden graag voor die of die heiligen. En ze hebben ik heb ook favoriete heiligen. Hè? Franciscus van Assisi is daar een van. Maar ik ga eigenlijk nooit bidden tot Franciscus. Ik wil maar zeggen, je hebt niet iemand nodig die jou bij God brengt. Je mag altijd onder meer bij Jezus komen en je mag bij de Vader komen. En waarom mag je dat? Want uiteindelijk, wij zijn niets. Wij zijn niet waardig om bij God te komen. Ja, maar Jezus heeft dat voor ons geregeld. Ja? En dan zijn we waardig om bij God te komen. Zonder tussenpersoon, we mogen echt rechtstreeks met hem spreken. Ja. Stel je voor dat je zou in Brussel bij de koning zou mogen binnenkomen. En dat ze jou kennen. Hè? Als je daar aan het paleis komt, ze steken een hand op van, ah, ben je daar weer? En je gaat binnen. Maar de kinderen van de koning, die mogen dat. Hè? Die moeten niet, ik weet niet wat doen. Die mogen, want de koning is hun papa. Hè? En zo is God onze papa. Dus die rijkdom, dat hebben we, dat is gewoon geweldig. Dus niet te veel omwegen zoeken, maar rechtstreeks bij onze Vader komen.